En die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 22, de versen 1, 3 en 4.
Thank you.
deze avond kunt u vinden in Gods heilige en feilbaar woord. En wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 27e hoofdstuk. De verse 1 tot en met 31, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu schriftlezing uit Matthäus 27. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldige bloed. Maar zij zeiden: wat gaat dat ons aan? Gij mag toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verborgde hij zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende zeiden: het is ons niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. En daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zeide Pilatus tot hen: hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem en niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de schare aangeraden dat zij Barabbas begeren zou begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hem: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. En Pilatus zeide tot hem: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En zij zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. En als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Gij lieden mogen toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus, gegezeld hebbende, gaf hem over om gekruisigd te worden. En toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. en een kroon van doornen gevlochten hebbende zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem zeggende, wees gegroet gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen tot zover. De schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, uw lieve zoon, hebt gij gezonden naar deze wereld om de zonde uw volks weg te dragen, te verzoenen door werkelijk gestort bloed, wat reinigend bloed moest zijn van een rechtvaardig mens en van een waarachtig God, verenigd in één persoon. Als wij dat wonder gadeslaan, als wij dat wonder vatten willen, dan staat ons verstand eerbiedig stil. Dan mag het ook zijn in deze uren, Heere, dat wij daarin verwonderd zullen zijn. En niet alleen, niet met een menselijke verwondering, maar met een geloofsverwondering. Wat overgaat in aanbidden. Wat overgaat in aanbidding, eer en dank er losgezongen. Want de borgtocht van Christus is niet naar waarde te schatten voor het menselijk oog, voor het menselijke verstand. Dan schiet het verstand eeuwig tekort. Heere, schenk gij ons alle dat waarachtig zaligmakende geloof. Dat alleen Christus als voorwerp heeft door u geopenbaard en verklaard in het hart. En steeds weer daarin bevestigd, hoewel er zo lange tijd tussen kan liggen. Maar dat we u verlegen zouden vragen om een hernieuwing in die bevestiging. Het is in onze dagen geesteloos, maar God leeft, gij leeft. En uw zoon leeft, want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat we niet zouden mee verzakken met de verzakte. Dat we niet mee zouden afvallen, alsof u niet bestaat, Heere, want gij volvoert uw raad door de hand desgenen die gij gezonden hebt. En door de hand desgenen die uw raadsbesluiten doet voortgaan. En ook daarin de vervulling heeft voorzien. Want geheel alleen gelaten, als hij hier staat voor een aardse rechter, onze Heer Jezus Christus, hij heeft de pers alleen getreden. En daar kon Uzza niet aan meedragen toen hij de ark, de wankelende ark, wilde tegenhouden. Want niemand van de volkeren was met hem. En wie dat wonder kent, het wonder van vrije genade. O, eenmaal gedronken hebbende van die fontein des levende waters. Heere, schenk gij ons altijd dit water zo, was ook de vraag van die Samaritaanse vrouw. Maar eenmaal gedronken hebbende van de levensbron, dan zullen we nimmer meer dorsten in die eeuwige gelukzaligheid. Altijd verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Wees met al uw garen getrouwe knechten, want gij hebt ze nog, gij hebt ze altijd tot de verleiding der wereld. Hier in het Westen is alles goddeloos geworden. De ongerechtigheid die neemt toe en de liefde van velen zal verkouden. Oh, wat kan een mens toch gevangen zitten. En van nature zitten we gevangen. Banden des duivels en des doods. Verlos ons van smense overlast, Heere. En dat wij, gelijk Paulus het zegt, ongehinderd uw woord zouden mogen prediken. Gij hebt toch een geopende deur gegeven. Wel veel tegenstanders, maar die kunnen het niet verhinderen. Dat het woord vrijelijk gepreekt wordt. En zoals ook hier opgetekend staat. Kom er zelf aan te pas, Heer, en vervul onze harten met het uwe. En ontledig het van het onze. Want, ach, smense gedachten, wat stelt dat nou voor? Het is alles onrechtigheid. Sluit ons op in uw gedachten, in en door Christus. opdat we ook een ogenblik boven het stof verheven zouden zijn en hem zouden aanprijzen bij alle volken en natie. Want hij staat te komen die daar gestaan heeft voor die aardse rechter, die daar door het huis van zijn liefhebbers is gekruisigd geworden. Maar ook onze zonden hebben dat gedaan, heren. Dat we mochten bedenken dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. En het bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon, reinigt van alle zonden. Gij laat het nog horen. Gij roept nog op tot bekering. O, wat zal het zijn als wij die waarachtige bekering niet voor nodig hebben. Gelijk die 99 rechtvaardigen in eigen ogen. Wel voor de waarheid, maar toch nooit achter de waarheid gebracht. Maar schenk gij ons Christus, want hij is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. En hij leidt door zijn geest in al de waarheid. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk de kleine kinderen, ongeboren leven, de zuigelingen, ook in geestelijke zin. Hier heeft hij mocht ze versterken door het allerheiligst geloof. En mocht gij ons op deze avond doen neerzitten om het uit uw mond te vernemen. Vrede geef ik u, vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd. O, verhoog dan uw naam en kracht om Jezus uw naam. Ja, volgende week beleven we wel eens, het weer Pasen. Het wordt allemaal zo'n traditie, hè? Dat is nou het gevaar van godsdienst. Niet dat daar de ware godsdienst voor te blijven is. Niet dat daar Gods woord aanleiding voor geeft. Maar wij zijn gevaarlijke mensen. En als je daar steeds achter hebt, want die ontdekking moet echt doorgaan. Hoor. Die ontdekking moet echt doorgaan. Want anders krijgt het allemaal zo'n vleeselijk vrome kleur. Hè? En zo'n vleeselijk vroom geluid. Of je hoort helemaal niks meer. Maar wat hier geschreven staat, en we hebben het opgezongen. Dat moet ook onze zwanenzang zijn. En hij is veroordeeld geworden door het Sanhedrin, Caiaphas. En dat had niemand, geen der Joden, had dat ooit gedacht. En die Sanhedristen daarvan verdacht. Nooit gedacht en nooit verdacht. Want het waren keurig uitziende mensen. Met glanzende daden, blinkende snorren. Dat zijn feiten hoor, die ik hier opnoem. Het waren niet woest uitziende mensen. Nou. En dat is ook in onze dagen zo. Men ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. En ja, die blinkend uitziende scharen op weg was om Christus te kruisen, om Christus te veroordelen. En ze waren daarin eensgezind, lieten valse getuigen optreden. En zo gaat het ook in onze dagen. Want alle die godzalig leven, die zullen vervolgd worden. Er staat hier ook geschreven. En mochten we de toepassing ervan ontvangen, voor het eerst of opnieuw. En ze beschuldigden Christus van godslastering, omdat hij zichzelf een godszoon gelijk stelde. En dat was ook de vraag, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, of de Zoon Gods. Dus ze kenden hem niet als de Zoon Gods en ze erkenden hem niet als de Zoon Gods. En de Heer Jezus bevestigt dat, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komen op de wolken des hemels. Wat was daarvoor verkeerd aan? Dat was allemaal goddelijke waarheid. En toen verscheurden de hoge priesters hun klederen en zeggende, kijk dat zijn nou de dominees, hè? Die verscheuren de klederen. En zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigenis, getuigen voor nodig? Zie nu, heb gij zijn godslastering gehoord. En dan komt de algemene vraag van de kerkvergadering, wat dunkt u lieden? En zij antwoorden, zeiden hij is dus doodschuldig. Dus dat is niet de vergadering van de rechtvaardigen, maar de vergadering van de onrechtvaardigen. Ze zagen er wel uit als rechtvaardigen. En ze konden de schaar is vervloekt, want die kent de wet niet. Hun kende de wet, maar ze kenden ook de wet niet. Ze kenden de wet Gods niet in zijn bedienende kracht. En als we dit lezen, want we konden dat vorige hoofdstuk er ook op bijlezen. Als het lijden van Christus op een hoogtepunt komt, dan hebben ze hem allemaal verlaten. Je moet echt niet denken dat de discipelen hebben al uitgezegd bij de monden van Petrus. Wij zullen met u de dood ingaan. Maar toen het uur daar kwam, waren ze niet te vinden. En hoe komt hier Christus te staan als middel Gods en de mensen? Als we hem zo nooit hebben gezien, dat hadden de discipelen wel gezien, want ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen op de berg Tabor, op de berg der Verheerlijking, drie ervan. Dus die hadden dat gezicht wel gehad, maar toen het alles ging kosten, hebben ze hem verlaten. Ja. Ze konden ook niet meedingen in die borgtocht van Christus, want hij had gezegd, slaap nu voort, want de Zoon des mensen, die zal worden overgeleverd in de handen der zonde. Petrus zet hem nog verloochend. Ja, daarin leert Gods volk ook zichzelf kennen. Want zijn spraak maakte hem openbaar. Hè? Dat moet er een dienstmaagd aan te pas komen. Die zijn spraak herkent. En hij begon zich te vervloeken en te zweren. Ik ken de mens niet. Maar de Heer Jezus heeft nooit op Petrus gezegd. Ik ken u niet. Maar hij blijft getrouw, de bron van alle goed. Heb hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Volk van God in ons midden. En als het nu morgen stond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus. Dat zij hem doden zouden, want daar waren ze vast in besloten. Die uitspraak was al gedaan in die raadsvergadering. Al die deftige raadslieden. En kunt u het voorstellen, Kobrugge kan erop, sarcastisch overschrijven over die vroom uitziende godsdienst. Maar we zijn maar monsters in de spiegel der wet. Monsters. Ja. Mephibosheth had zich zo leren kennen. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Asaf. Ja, die grote beesten en dode honden. Ja, wat hebben we? Daar hebben we wel gebrek aan. Bekeerde mensen genoeg, maar. Aan degene die op genade of ongenade vallen aan de voeten van het lam, bij herhaling. Niet Judas, die viel niet aan de voeten van Christus, want die heeft hem verraden. En berouw gehad hebbende, ziende dat hij veroordeeld was, dat was natuurlijk een wettisch berouw, geen oprecht berouw. Die is wedergekeerd met de 30 zilverlingen en hij heeft de penningen in de tempel geworpen. En zeide, ik heb verraden onschuldig bloed. Ik heb gezondigd, zegt hij zelfs, verraden werd onschuldig bloed. Nou, al die nette uitziende raadslieden, der Sanhedristen, want kijk, we hebben het vanmorgen gehad over verschillende sekten en met name over de sekte van Jezus de Nazirener, dat die overal tegengesproken werd. Nou, hier zie je daar weer een staaltje van, dat de sekte der Fariseeën, die houden vergadering en dan komen ze tot de veroordeling van Christus zonder bewijslast. Ze moeten het doen met valse getuigen. En dan zeggen ze ook nog dat Christus zelf blasfemie heeft gepleegd, zich goden even gelijk maken terwijl het de Zoon van God was. Dus dat barstende ongeloof, dat heeft Christus aan het kruis geslagen. Tot volk kan daar nooit lang mee leven, nog niet een dag. Kan ik je wel verzekeren. Nou, want ten eerste leven ze niet meer in de zonde. Dat betekent, het ongeloof is niet hun leven. Dan hebben ze geen leven. Als dat ongeloof hen bevangen heeft, dan hebben ze geen leven. En dat blijft zo. Dat blijft zo. Daar staat Christus borg voor. We moeten niet denken dat we dat zelf kunnen vasthouden. Want we hebben ook vanmorgen wel aangewezen dat als het begin der herschepping Gods en onze ziel wordt geopenbaard, dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven, maar vasthouden, dat is niet aan onze zijde. Want dan moeten we van Christus gegrepen zijn, zoals Paulus dat zegt. Ja, en dan leren we hem ook kennen als het einde. Hij zal het voor mij voleinden, maar daar hebben we de bevestiging van de Heilige Geest voor nodig, om dat te belijden in oprechtheid, door het geloof. Want er wordt wat gezegd natuurlijk. Hier wordt ook veel gezegd. Maar het is tot veroordeling van de zaligmaker der wereld. En dan gaan ze hem bespotten en bespuwen. En hij zweeg stil. En dan gaat het verder zoals we in dat hoofdstuk hebben opgelezen. Dat Judas die werpt die penningen in de tempel. En heengaande heeft hij zich verborgen. En daar getuigt Petrus van. dat hij zichzelf met de strop om het leven heeft gebracht. En dat er was een hoogte van 10 tot 18 meter dat hij naar beneden viel op de rots. En toen zijn zijn ingewanden eruit gebarsten. En de overpriesters de zilveren pennen nemende zeiden, het is niet geoorloofd zelf in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is dus. En dan kwamen ze overeen om daar een akker voor te kopen, Akeldama, de akker des bloeds, voor een begraafplaats van vreemdelingen. En dan staat er een aparte tekst in vers 9, toen is vervuld voor dat geen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerde voor de kinderen is zelfs de welke zij gewaardeerd hebben. Maar dat staat niet in de profeet Jeremia, dat staat in de profeet Zacharia. En er wordt wel een verklaring aan gegeven. Omdat Jeremia en Zacharia op elkaar lijken. Zacharia heet in het Hebreeuws Karyahu en Jeremia Yahu. En dan zeggen sommigen dat, ik heb het ook al van Vlastijn horen zeggen. En dan hebben een monnik bij het overschrijven die namen verwisseld. Wat ik absoluut niet geloof. Nee, dat geloof ik niet. Want kunnen fouten staan in de vertaling, maar niet in de grondtaal. Daar geloof ik absoluut niks van. Want de Heilige Geest wacht erover. Wacht erover. Dan zou die fouten hebben geïnspireerd. Maar zo is het echt niet. Nou, die goedkope oplossingen waar ze mee komen aandragen, ook in de kanttekeningen, zijn maar suggesties natuurlijk. Nou, daar moet je helemaal niet op ingaan. Nee, hier staat, toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Er staat gesproken. Er staat niet geschreven. Dat maakt het nou uit. Dat maakt het nou uit. Jeremia heeft het uitgesproken. Zeggende, en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen. Staat niet opgetekend, omdat het niet geschreven staat. Duidelijk, er staat niet geschreven, staat hetgeen gesproken is. Door de profeet Jeremia. Dat heeft Zacharia opgepikt. Dat heb Jeremia uitgesproken. Dat is waarachtig waar. Want de Heilige Geest vergist zich niet. Ook als die monniken de Bijbel hebben overgeschreven. Dan heeft de Heilige Geest was daar de getrouwe wachter. Als je dat niet gelooft. Dat God geen wachter is voor zijn eigen woord. Dan moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen. Nou, staan geen fouten meer rond al. Dat is niet mogelijk. Want daar was God in. En God maakt geen fouten. Nee. Dus al die inlegkunde van... Ja, die namen zijn verwisseld. En in de oude Syrische overzetting wordt er geen eens een naam genoemd. Daar staat hetgeen gesproken is door de profeet, zeggen. Maar dat Jeremia dat uitgesproken hebt, dat geloof ik vast. Het staat in Gods woord hier. En ken het ook in de Hebreeuwse tekst aanwijzen. Dus als ze dat willen betwisten met de monnik hebben fout gemaakt. Ga je mee met die goedkope godsdienst? Ik niet, nee. En hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Ja, dat staat ook niet letterlijk in de profeten. En er staat op een zekere plaats dat er veel meer gezegd en geschreven is. En dat staat niet allemaal opgetekend, want dan zouden de boeken der wereld niet kunnen bevatten wat er gezegd is. Ten tijde van de omwandeling van Christus op aarde. En dan komt de Heer Jezus voor Pilatus te staan. Hij wordt voor Pilatus geleid. Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Dat heeft Christus allemaal opgenomen om de zonde zijn volks weg te dragen in de zeven eeuwen vergetelheid. Als we dan Jesaja 53 ernaast lezen. En we hebben het opgezongen uit Psalm 22, want dat zijn messiaanse psalmen waar Christus aan het woord is. En dan kunnen we meer psalmen aanwijzen dat Christus dat zondaars zijn geëigend heeft. Want hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Maar dan wordt het lijden van Christus, dat wordt dan wel een gouden overdenking, niet naar waarde te schatten. Dan wordt dat wel een heiligdom. En als we het zo niet opluisteren en maar luisteren dat historisch ook of rationeel of biblicistisch. Ja, dat heb allemaal van die wrange vruchten, dat is verschrikkelijk. Vraag of de Heer je een keertje van je verstand wil verlossen. Want dat staat altijd maar in de weg, of zeker als het gaat over het lijden van Christus. Want daar staat het verstand eerbiedig stil. Dat heiligdom van dat borgtochtelijke lijden van Christus, wat heb het hem niet gekost om de zonde des volks weg te dragen, te verzoenen, want God de Vader eist de verzoening door bloedstorting. En die leidensweg van Gabata naar Golgotha, dat is niet alleen het lezen waard. Je moet het ervaren. Die reinigende kracht van het bloed van Christus. Dat wordt ervaren. Dat is niet de grond, die ervaring. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, maar het moet ook toegepast worden, want er staat in het Oude Testament geschreven dat het bloed moest gestreken worden aan de bovendorpel en de zijposten van ieder huis. Niet aan de onderdorpel, want het mocht niet vertreden worden. En dat moet geestelijk, moet dat gekend worden, dat het bloed van Christus ons hart heeft gereinigd, zoals de Heer zegt. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat klinkt allemaal goedkoop. Er staan een heleboel eenvoudige uitdrukkingen in Gods woord, waar de mens in een flits overheen leest. Maar zo laat de Heilige Geest Gods woord niet lezen. Nee, en ook niet belezen. Want gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat is heilshistorie, dat is heilsgeschiedenis. Dat is een heilshistorische uitspraak. Dat is een heilstoepassende uitspraak. Dat zegt hij op grond van zijn eigen bloedstorting. Dat heeft hem zijn leven gekost. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Om die uitspraak te kunnen doen met goddelijke autoriteit. Als machthebbende. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Christus heeft niet één goedkoop woord gezegd. Niet één. Dus overal waar je snel overheen leest. Dan zit je al te vertreden. Dan zit je al te vertreden. Want het verstand laat na de ware grond van het weldoen van Christus op te merken. Er wordt zo weinig meer opgemerkt in onze dagen, op alle gebied, op horizontaal gebied, maatschappelijk gebied, maar ook op zeker op geestelijk gebied. Ik heb vanmorgen gezegd, vroeger kon Gods volk wel de preek verhalen. En wat wordt er nou in onze dagen van verhaald? Je wordt er gewoon ziek van, want er geen weerklank op de bergen. Dat Westen, dat is één grote begraafplaats. Nou kan God wonderen doen aan de doden. Oh ja, Ezechiël wordt voor een dal des doods gezet. En de vraag gesteld, zullen deze beenderen levend worden? En dan moet hij zeggen, gij weet het, Heer. Ik weet het niet, maar gij weet het wel. En dan moet hij profiteren tot die beenderen. En in geestelijke zin geschiet ook die zaak. Dat moet aan ons allen leven gebeuren, want we leggen allemaal in die dorre doodsvallei. Krachtig onze zonde en onze val in Adam. En dat wonder, dat herhaalt zich in de bevestiging. Niet zoals Rome leert, steeds weer gerechtvaardigd worden. En dan tekenen ze zo'n blikseminslag en na elkaar. Nou, één keer gerechtvaardigd, altijd gerechtvaardigd. Maar Gods volk kan van die ene keer niet leven. Ja, je kunt ermee sterven, maar je kan er niet van leven. Want dat moet steeds weer vervest worden. Die vergeving der zonde, de bron van alle goed, dat bron van de levende water. Aan deze zijde van het graf, niet in de eeuwigheid, maar aan deze zijde van het graf, steeds weer worden toegediend. Daarom wordt het ook genoemd een fontein tegen de zonde van het huis van David. Nou, een fontein, dat is geen eenmalig, dat blijft doorgaan, dat blijft doorspuiten. En als wij ons daarin begeven in die fontein, en dat kun je vergelijken met het badwater van Bethesda, één keer in dat badwater geweest, voor altijd rein. Eén keer in die fontein geweest, voor altijd rein. Maar in het leven van de discipel heeft de Heer die reinigmaking steeds weer bevestigd. Want Petrus wilde weer opnieuw gewassen worden. Maar de Heer zegt nee. Nee, als ik dat moet doen, dan heb jij geen deel met mij. Dus zo veroordeelt de Heer Jezus die Romeinse leer van steeds weer. Dat leren ook de Arminianen. Je kan het geloof verliezen, dan moet je weer opnieuw wedergeboren worden. Nou, dat is echt een valse leer. Sectarisch, daar heb je het weer. Hè? En door de secte van de Farizeeën werd Christus veroordeeld met een enige stem. Ja, en als je dat ziet als historie, ook als je de toepassing ervan hebt ervaren van de reinigmakende kracht van Christus bloed, dan moet je nooit denken dat dat in onze dagen nou veranderd is. Dat Christus veroordeeld wordt en voor de aardse rechter wordt gesteld, want dat is nog steeds zo. En dan hoor ik die Opperhof zeggen, ja, we leven niet meer in tijden van vervolging. Dat is heidense taal. Dat is heidense taal, want daarmee wordt ook weer de schrift. Kijk, daar heb je dat weer, dat sectarische. Dat is altijd schriftkritisch bezig. Want er staat duidelijk in Gods woord dat elk kind van God wordt vervolgd. Op wat voor wijze dan ook. En de Heere acht het niet nodig om op al die vragen van Pilatus antwoord te geven. Dan lezen we die Joodse gewoonte dat er op een feest een gevangene zou worden losgelaten naar hun keuze. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En dan komt de vraag van Pilatus, want hij wilde Christus eigenlijk niet veroordelen. Hij noemt hem ook de rechtvaardige. Het bloed deze is rechtvaardige. Pilatus kan niet zo ver komen als de Joden die hem van blasfemie beschuldigen. Dat kon Pilatus in Christus niet vinden. Die overtreding, nee. Maar hij gaat politiek te werk. Want hij had zijn eigen positie eraan moeten wagen om Christus te vrijwaren van de kruisiging. Maar dat doet hij niet. En dan vraagt hij, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? Want hij wist, hij kende de lagen der Joden, hij kende hun oogmerken dat zij hem door nijdigheid hadden overgeleverd. Door haat, de Joden hadden een bittere haat. Hij is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Nou, dat komt hier in deze hoofdstukken wel heel letterlijk openbaar. Dat zij hem met een rietstok in het gezicht slagen. En profeteer wie u geslagen heeft. Maar Pilatus wist dus dat zij hem door nijdigheid, door haat, bittere haat. Er bestaat geen grotere haat als hier beschreven wordt in dat vers 18 tegen Christus. Dat ze hem door die haat hadden overgeleverd. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw, dat is ook wel een heel bijzondere episode, een bijzonder vers, de huisvrouw van Pilatus, die liet Pilatus zeggen door een dienstknecht of een dienstmaagd, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En hoe mooi dat naar waarde schatten, Gods volk kent deze dromen, laat ik het zomaar eens zeggen. En of dat nou overdenkingen zijn of mediterende schriftgedeelten, dat maakt niet uit. Dromen zijn van nature bedrog. Maar Jacob kreeg ook een droom te Bethel, een gezicht. En soms doet de Heere dat nog. Je moet er niet je godsdienst van maken. Maar deze vrouw van Pilatus, die kende er wat van. Daar ben ik van overtuigd, want heb toch niet te doen met die rechtvaardigen, want ik heb veel geleden in de droom om zijnentwil. Ik heb veel smart ervan ondervonden dat hij zo behandeld wordt. En nou gaat het me niet om die huisvrouw van Pilatus te rechtvaardigen. Daar gaat het niet om, maar al Gods volk kent dat wel wat zij hier zegt. Heb toch niet te doen met die rechtvaardigen. Denk erom dat je niet onrechtvaardig veroordeelt. Want dan zou je schuldig, daar legt veel in die uitdrukking, dat je, als je hem onrechtvaardig veroordeelt, als je kerkpolitiek bedrijft, dan kun je haar handen wassen in onschuld, maar dat zou je niet baten. Dat zit allemaal in deze uitspraak verborgen. Nou, hier wordt er nog wel over gepreekt, zeker in deze dagen, waar het weer Pasen hoopt te worden. Het was hier ook de voorbereiding van de Pascha. Maar als er nou werkelijk enig Pascha bevindelijk gekend zou worden, dan zou je toch wel een heel ander geluid horen, ook publiek. Want dat moet altijd gepaard gaan met de censurering van de roepende kerkzonde. De Joden waren zo blind geslagen dat ze natuurlijk geen verstand hadden op de ware gelovigen na. Die kunnen we ook in Gods woord lezen, die worden erin ook genoemd, maar dat was maar een enkeling. Maar omdat ze dom gehouden werden, net als de Roomse kerk, de leden dom hield en Gods woord was een verboden boek. Hun hadden verstand van geestelijke zaken, maar ze hadden op de verkeerde keeper beschouwd. Laat ik het zomaar eens zeggen, want ze hadden Mozes in het centrum en het doen van de wet. En daar zijn ze voor eeuwig mee omgekomen, omdat de wet volkomen gehoorzaamheid vraagt en daarin wilden ze Christus niet erkennen als de vervuller van de wet, want ze hebben toch ook zijn bamboe gade geslagen. Ze konden nooit enige blaam op hem leggen. Maar dan kan je zien waartoe blinde haat drijft. Die komt altijd met valse beschuldigingen of leugenpraat. Je ziet het in Tertullus, als hij het gevlei komt van die stadhouder, dat hij zich van de leugen bedient. Want het was helemaal niet zo'n goede stadhouder, het was een vrede. Maar hij wil, net zoals Van der Staaij, in het gevlei komen bij het Romeinse regime om Paulus veroordeeld te krijgen. Daar heb je eigenlijk niet precies hetzelfde, want Christus heeft dat borgtochtelijk ondergaan. En maar Paulus wel vanuit vruchtelijke bediening van het lijden van Christus. Want Gods volk zal door lijden geheiligd worden. En dat kun je niet losmaken van het lijden van Christus. Er is lijden overig, werd er vroeger door de ouden gezegd. En dat komt allemaal voort uit dat borgtochtelijke lijden van Christus. Want ja, Christus is onze heiligmaking. Maar dat is ook in de praktijk. Als je het nou over praktische heiligmaking wil hebben, dan heb ik maar één tekst voor u. Dat Gods volk door lijden geheiligd wordt. En nergens anders door. In en door Christus, hoor. In en door Christus. Dus dat is niet je best doen, dat is niet oppassen. En dat is niet, vandaag is het verkeerd gegaan, morgen zal ik het beter doen. Ja, dat is de godsdienst van het reformatie. Dat heeft niks met de ware godsdienst te maken. Nee, dan veracht je Christus, hè, die het alles geheel en al gedaan heeft. Want hij doet het ineens en alles, of helemaal niet. En die lijdensweg van Christus, daar komt ook weer tot uitdrukking. Hij is gekomen om de deugden Gods te verhogen. Want God moest die 10 hebben, die 10 geboden. God moest zijn 10 geboden terug. En daar heeft Christus voor ingestaan. Dat heeft hem zijn leven gekost, want de claim van de wet. De dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat heeft Christus allemaal gewillig aanvaard, om die dood te sterven. Tot een rantsoen voor velen, maar ten eerste om de Vader te verzoenen. God moet die 10 hebben. Ook in ons leven moet God die 10. Hè, dat is ook de eis dat de Heere van de mens eist wat er gebeuren moet. Hij eist zijn beeld van ons op, ook als hij weet dat we er niet aan kunnen voldoen. En daarin gaat Gods volk ten onder. En Christus is ten onder gegaan onder de last der zonde zijns volks. Ten onder gegaan, want toen hij in Gethsemane geconfronteerd werd met de zonde des volks. Ik spreek het te vlug uit hoor, ik spreek het veel te vlug uit. Want toen zijn reine ziel geconfronteerd wordt met de zonde, dat is voor Christus het hoogste lijden geweest. Op de verlating van de Vader. Kan deze drinkbeker van mij niet voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dat zijn zulke heiligdommen. Want daarin ligt de kracht van het berouw. Als je het nou over berouw hebt, en je komt nooit ergens mee in de schuld. Dan ken je ook de reinigmakende kracht van Christus bloed niet. Dat kan ik je wel zo verzeggen bij God vandaan. Want die reinigende kracht, die houdt zijn kracht in je leven. Die houdt zijn kracht in je leven. Dan heb je de wereldvaarwel gezegd. En door al die struikelingen die we maken, dagelijkse struikelingen, is er ook sprake van dagelijkse bekering. Hoe wou je dan voor God verschijnen? Met een halve verlossing? Als je dan weer die reinigmakende kracht wil ervaren, dan zou je toch net zo voor God moeten verschijnen als in het begin. Als een dode hond, als een groot beest, alles verzondigd. De hel 10.000 keer verdiend, de bodem der hel. Er zijn geen hellelingen meer in onze dagen. Allemaal beste en vrome mensen. Allemaal mensen die het weten. Maar als je steeds voor God komt als een uitgewerkte zondaar, daar wordt ook het getuigenis geboren, hoor. En nergens anders. Nergens anders. Want als de Heere weer zichzelf belieft komt te openbaren aan je ziel door woord en geest, dat is ook de kracht van de heiligmaking, dat is de kracht van het berouw. En dit staat opgetekend. Het is ook historisch waar. Ik lees ook wel artikelen, Jezus heeft nooit bestaan en dit en dat is en zo. Want de mens die heeft vele vonden gezocht. En daarom heb ook die evolutietheorie, die is verzonnen. Hè, om dat maar te logenen. Ja. Darwin, die heeft dat geleerd. En die heeft dat veel herhaald voor zichzelf. Want daarmee geloofde die dat hij dan niet uiteindelijk niet van God hoefde te verschijnen. Darwin heeft dat geleerd. En zo zijn er zoveel ketterijen. Allemaal weer die sectes. Want de secte wil zeggen ketterij, heresie, ketterij. Wat vervalt in apostasie als men zich niet bekeert? Want Gods volk kan ook wel eens bevangen worden door een ketterij, maar dat is nooit lang. Dat kan ik je wel verzekeren. En die dominees, ook als ze er worden op aangesproken, zoals die JMD de Heer, ik noem maar zo'n gereformeerde gemeente, ketter. Als die erop aangesproken wordt, ze zullen zich nooit bekeren. Dat kan ik je verzekeren, want die verkeren al in de tweede of derde trap van de verwerping. En dat wordt niet geloofd, maar je zal erachter komen dat God God is. En nergens maken ze zich ook meer van vrij. Als je dat allemaal leest, ze houden altijd de kerk in het midden. Ik vind dat echt misselijke mensen. Niet dat ik er boven ga staan, want ik ben de misselijkste. Maar ik kan er absoluut niet mee wandelen met zulke verdoemde onoprechtheid. Hoe is het mogelijk dat een mens daarin kan wandelen? God heeft maar zijn prodigal son uit de wereld gerukt. Maar dan word je wel oprecht voor zijn aangezicht in Christus hoor, in Christus. Want ons vlees is zo bedrieglijk als de duivel. En als we ons zo niet leren kennen, als een Barabbas, want daar gaat het over, hè. Nou, Barabbas worden losgelaten, nou in de toepassing des harten. En weet je wat een veroordeelde ziel dan zegt? Laat Jezus gaan, laat hem vrij. Ja, en de Heer Jezus zegt het precies andersom. Ook ten aanzien van Simon van Cyrene. Die dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En toen klonk het woord, Simon, nou had ik aan jou kruis en dan mag jij naar huis. Maar het zal uit de mond van die onder het kruis verkerende zondaren anders klinken. Net als de moordenaar aan het kruis. Wij hebben gezondigd. Deze heeft niks aan behoorlijk gedaan. Die zelfveroordeling gaat altijd gepaard met het rechtvaardigen van God. Dat moet in je leven gekend worden. Dat moet in je leven gekend worden. Zijn doen is rein. Zijn vonnis gans rechtvaardig. Kijk, dat hoort nou altijd bij elkaar. En niet om er een sommetje van te maken of wiskunde van te maken. Nee, nee, dat wordt geleerd. Zo werkt God. Zo werkt God. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus hij moet worden vrijgelaten. Maar dat kon niet, want de vader eiste zijn dood. De vader eiste zijn dood. Hij moest veroordeeld worden. Wee die mens. Hij moest verraden worden. Wee die mens. Maar die weg moest hij gaan. Daartoe is hij gezonden naar deze wereld. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, zalig worden, dat is een groot geheim. En ik heb vanmorgen gezegd, als dat overheerst in de prediking en mensen moeten maar bekeerd worden en dat kunnen ze decades volhouden en dan is het nog ineens een Bijbelse bekering. Maar als dat volk dan een rechte wandel maakt, om het zomaar eens te zeggen, in de paden gaat, dan is dat allemaal oké, want je kan niet over het hart oordelen. Maar dan is dat toch wel één grote haper. Eén ding ontbreekt u. En wat was dat? Die rijke jongeling had er nooit van getuigd. Het stond allemaal nog op zijn naam als bezittende klasse. Vat je dat? Nou, dan moet je eigenlijk maar eens op onderzoeken. Want als dat in ons leven wordt afgedrukt, dat de Heere die 10 geboden toekomt, en dan de volle gehoorzaamheid ervan, dan kunnen we daar toch niet mee sjoemelen. Van nou ja. En dat ziet niet op onze struikelingen. Nou, daar ziet het niet op. Maar leef je nou werkelijk van het offer van Christus? Want dit wordt ook gezegd door de fariseeën. Ja, God is die 10 waard. Daarom eren wij Mozes. Want daarin is het alles vervuld worden. Nou, dat is niet waar. Want de wet, de heilige wet Gods. Mozes heeft die 10 van God in stukken geslagen. Omdat hij niet met stenen tafel het volk kon regeren. Maar toch moet die 10 vervuld worden. Kijk, daarom heb ik gezegd, die Jozua gunde God de 10. Dat is waar hij recht op heeft. En je hebt geen Amoritische koning het leven kunnen laten. Nee, want hij werd gedreven door de geest van Christus. En Christus, gedreven door de Heilige Geest, vol van de Heilige Geest, gunde de Vader alle eer. Daartoe was hij gekomen. In de eerste plaats, om de deugden van de Vader te verhogen. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. En daarom kon hij stilzwijgen ten opzichte van die vragen van Pilatus. En dan komt die Pilatus, dat getuigenis van die vrouw, staat er voor ons opgetekend tot lering. Als wij er niet mee te doen hebben, dat ook Christus in onze dagen steeds weer opnieuw gekruisigd worden, dan weten we niet eens wat die vrouw van Pilatus hier beleidt. Omdat we er zelf niks mee te doen hebben. Kijk, je kunt het wel eens opmerken. Ik hoor ook wel mensen dat opmerken. Maar dat is niet genoeg. Het moet door je heen gaan. De godsdienst gaat door je heen. Dat wordt ervaren in al zijn facetten. Naar de mate des geloofs weliswaar. Maar het ging door die vrouw, door het hart van die vrouw van Pilatus. Heb toch niet te doen met deze ervaring. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Ja, dan kan je zeggen, het was maar een droom. Nou, dan versta je die droom niet goed. Zeker in het Oude Testament, maar ook wel in het Nieuwe Testament. Paulus werd toch opgetrokken in een visioen tot in de derde hemel. Kun je ook wel zeggen, het was een droom, niet waar, maar het was absoluut wel waar. Het was feitelijk. Of het in het lichaam geschied is, weet ik niet, doet er ook niet toe. Of het buiten het lichaam is geschied, het was de ervaring. Hij mocht het ervaren. En de stadhouder antwoordde, zeide, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? Nou, die vraag komt ook tot ons. Want, dan zegt de traditionele godsdienst, ja, dat is toen gebeurd. Barabbas is losgelaten en die Joden. Maar dan wordt er even een hoofdstuk overgeslagen. Dan sla je eigen hoofdstuk over. Heb je dat boek wel eens opengeslagen? Dat boek wat we in Adam geërfd hebben, de erfzonde en de dadelijke zonde. Die torenbouw van Babel. En die toren staat hoog opgericht in ons leven van nature. Want wij willen als God zijn, dat zit in onze genen hoor. Zo zitten we in elkaar. En er komt ook die vraag tot ons. Welke van deze twee is, wilt gij dat ik u zal loslaten? Christus of Barabbas? Nou, als je dan van God geleerd bent, wat is dan het antwoord? Laat hem vrij uitgaan en laat mij veroordeeld worden. En dan zal het ook uit de mond Gods klinken, een hernieuwde of voor het eerst of bij vernieuwing. Ik voor u daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan krijgen we weer opnieuw hernieuwde kracht uit het offer van Christus. Want Pilatus zei dat tot hem, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Pilatus kende er ook wel wat van in historische zin. Hij zag veel meer in Christus als de Joden allemaal bij elkaar in Christus hebben gezien. Die zagen helemaal niks in hem. Dat is ook niet helemaal waar wat ik zeg, want als hij er helemaal niks in, als de Joden helemaal niks in Christus hadden gezien, dan hadden ze toch ook niet zo barstens vijandig hoeven zijn. Die vijandschap openbaart. Als nou een mens in vijandschap uitbreekt. Ik heb het wel eens bij een atheïst ervaren. Jij gelooft dat er geen God is. Ik zeg, maar je weet dat je je eigen voor de gek houdt. Want je gelooft het wel. En toen werd hij zo neidig. Ik zeg, zie je wel? Door je neidigheid bewijs je dat je gelooft dat God er is. Dus een mens komt openbaar zoals die is. Ja. Nou, wat zal ik dan met Jezus doen, zei de Pilatus. Dat is pure kerkpolitiek, want hij maakt er een handel van. Wie genaamd wordt Christus. En ze zeiden tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeiden, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Want hij kon alleen maar krachtens het Romeinse recht. Moet je goed luisteren hoor. Het Romeinse recht was rechtvaardiger als de Joodse godsdienst. Want die konden een onveroordeelde, dat hebben ze ook met Paulus geprobeerd, maar ze moesten met hun rechtszaken naar de Romeinse rechter om die zaak ongedaan of gedaan te krijgen. Maar het Romeinse recht was een rechtvaardig recht. Daar kon alleen iemand veroordeeld worden die overtredingen des doods ten laste worden gelegd. En dat konden ze bij Christus niet. Ze geven er ook geen antwoord op. En zij riepen des te meer zeggende, laat hem gekruisigd worden. Dus ze geven geen antwoord op die ter zake doende vraag van Pilatus. Wat heeft hij dan kwaads gedaan? Hij die nooit geen zonde gekend heeft of gedaan. Ja, u zegt, wat waren de discipelen dan? Konden ze geen tegengetuigenis geven? Nee, dat kon niet. Dat kon echt niet. Jozef van Arimathea heeft daar ook niet mee ingestemd. Dat is ook een fariseer. En Nicodemus heeft er ook niet mee ingestemd. Want die zegt eerder in de evangelie, daar zegt hij, ik dacht dat wij een wet hadden. En volgens die wet mag iemand alleen maar veroordeeld worden als die is ondervraagd. Of die daadwerkelijk wel gedaan heeft, ja of nee. Oh, zijt gij ook een Galileer? En dan wordt hij ook van alles beschuldigd. Hè? Die Nicodemus, ja, die was ook aanwezig bij de begrafenis van Christus. Want hij had het deel was een dood. Zaligmakend deel was een dood. Nou, Pilatus die vorderde niet. Hij zag dat het wel een oproer werd. En in een andere evangelie staat er. Als gij Christus aan ons niet overlevert, dan zijt gij des keizers vriend niet. Want ze hadden uitgeroepen. We hebben maar één koning en dat is de keizer. Dat is wat. Dan ben je een Jood. En dan kom je tot deze blasfemie. We hebben maar één koning, dat is zo'n goddeloze, christenvervolgende keizer, dat was hun koning. Ja, dat was hun afgod. En dat kunnen we overzetten, naadloos overzetten in onze dagen, want heel dat refodom heeft geen koning dan het RIVM, het regime Rutte, ten aanzien van de SGP. En
dat geloven ze boven Gods woord. Gehoorzaamheid aan die afgod, aan dat regime Rutte, dat niks anders doet als liegen en bedriegen. En het volk opzadelt met dodelijke nieuwe wereldorde decreten, COVID-hoogsmaatregelen, killer vaccins. En er is werkelijk geen enkele dominee die zijn mond hierover open doet. Het zijn geen dominees. Het zijn vossen die de wijngaard verderven. Die de Baal aanhangen en aanbidden. RD en SGP stellen ze boven Gods woord. Terwijl Gods woord leert. En terwijl al Gods ware volk Goden meer gehoorzaam is dan de mens. Daar hebben ze helemaal mee afgerekend. En alle dominees gaan met die afgoden mee. Gaan met dat regime Rutte mee. Rutte doet het goed, krijgt een 8. En in 2016 heeft hij gezegd, Oekraïne komt niet bij de EU. En we gaan geen militaire hulp verlenen. En ze doen niks anders als ze tegenovergestelde. En die van der Staaij identito, want hij zegt we moeten wapens leveren aan Oekraïne. Dat zegt dat moordlustige monster van de SGP. Want die is één op één met dat moordlustige monster Zelensky. En al die politieke partijen, behalve het Forum voor Democratie, ja, daar geef ik ook geen cent voor. Maar die waren er nog niet aanwezig bij die ongrondwettelijke toespraak van die WEF-puppet van Oekraïne. Het is gewoon een schandaal! Die van der Staaij, die kan politiek correct het land verraden. Want dat doen ze. En al die dominees hollen erachteraan. En dan staat hij gewoon de grondwet te vertrappen, Gods woord te verloochenen en te verscheuren. En daar stemmen ze op en daar collecteren ze voor. Dat hele refodom is een van God verworpen beweging. Het heeft niks meer te maken met de ware godsdienst. Wat een landverraad. Wat een schriftverraad. Wat een verraad aan Christus. En wee degene die zich christen noemen en zich daarvan niet vrijmaken. Niet alleen via een website, maar voornamelijk met gerichte brieven. Maar het wordt blijkbaar niet gedaan, ja, door enkelingen. Want anders had die van der Staaij er al niet meer gestaan daar in die Tweede Kamer. Dat leugenbeest. En die Steef de Bruin had niet meer in charge geweest bij het RD. Maar ze laten het allemaal begaan. Maar God zal dat bloed, dat verradersbloed van al die dominees persoonlijk van hun hand eisen. Wie het ook betreft.
En dan komen we tot onze tekst en overdenking. Wat Paulus verder zegt in dat 24 moet ik eerst zeggen. Wat Pilatus hier doet en zegt. En hij nam het water en wies zijn handen voor de schare zeggende. Ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Ga je niet hem mogen toezien. Hè? Dan noemt hij Christus nog een rechtvaardige. Want waarvan hij nochtans niet geheel onschuldig was, alzo hij niet vermocht, niet geheel onschuldig. Pilatus maakte zich hiermee des doods schuldig aan de dood van Christus, die Pilatus. Die Pilatuskerk in onze dagen, daar gebeurt precies hetzelfde. Al die dominees die wassen hun handen in dat badwater van Pilatus. Terwijl er een wereldwijde holocaust gaande is. Als ik voorzitter zou zijn van Nuremberg 2... Er werden al die dominees levenslang gevangen gezet. En van der Staaij, Steef de Bruin, dead by hanging. Vanwege hun landverraad, vanwege hun schriftverraad. Want wat hun doen is erger als Servet gedaan heeft. Erger als wat Johan van Oldenbarneveld gedaan heeft. Dat was ook een landverrader. En een valse leraar. Dus zie je ze zitten, al die dominees, rondom Pilatus. Zijn handen wassende in onschuld, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardige die er mocht toezien, maar dat is niet een verontschuldiging, geen geldige verontschuldiging. Nou, absoluut niet. Want alleen het bloed deze rechtvaardige reinigt van alles onder. Maar Pilatus kon het ook stellen buiten die reinigmakende kracht. En dan komen de Joden tot een ontzettende uitspraak in vers 25. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, dat is zo dit onschuldig vergoten bloed vergoten wordt. De straf of de wraken Gods daarvan komen op ons en onze nakomelingen. Ja, terwijl ik ook spoedig daarna door de Romeinen geschiet, maar het is in de historie wel doorgegaan. Die uitspraak, dat is tot een oordeel wedergekeerd. Ook in de Tweede Wereldoorlog. En wij kunnen daar niet mee werken, maar het kan wel worden opgemerkt dat zijn bloed in zijn wrekende kracht op de hoofden der Joden en hun nageslacht is teruggekeerd. En hier wordt ook al gezegd door de Romeinen, want de stad en tempel zijn door de Romeinen verwoest geworden. Dat is ongeveer 50 jaar na Christus dood is dat geschied. En er zijn miljoenen Joden daarbij omgekomen, meer dan 1 miljoen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, niet in de reinigmakende kracht. Ja, want dat kan op 2 manieren gebeden worden, maar in zijn wraakvorderende kracht. Dus de wraken Gods, dat wisten ze ook. Ze zeiden, ze staken hun vuist in de lucht. Het werd profaan uitgesproken. En zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat is ook geschied. De Joden die zijn door God verworpen. Hij is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. En u zegt ja, en de bekering der Joden dan. Dat was niet dat geslacht. Tot het geslacht van Caiaphas, tot op heden, is dat waar geweest. Dat oordeel bedoel ik. Nog steeds is dat van kracht. Maar nou vindt er een holocaust plaats, een genocide plaats in het land Israël. Door de eigen regering. Ja, wereldwijd. Maar ze hebben die holocaust ondervonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nou ondervinden ze het van de eigen government. Door die killerspuiten. Je hoeft het helemaal niet diep te onderzoeken, want het staat allemaal open en bloot op internet. En het wordt zelfs erkend door officials.
Wat ze hier publiek hebben uitgesproken, ze wisten ook dat Gods wraak zich daarover uitgestort zou worden, over die uitspraak. Zo diep was de haat ingeworteld, dat zij de loslating van Barabbas prefereren boven de loslating van Christus. Maar ook al was er geen Barabbas geweest, dan hadden ze de dood van Christus nog geëist. Dat was een profaniteit. Er is nooit zo'n profane uitspraak gedaan in Gods woord als deze uitspraak. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Die Joden zijn allemaal verloren gegaan. Hoor. Want dat is allemaal waar geworden. Als je dat vraagt, dan krijg je het ook. Dan krijg je het ook. Omdat het is een volle profaniteit en de volle vijandschap is uitgesproken. En Pilatus die zwicht daarvoor, want die eerder gedane uitspraken van de Joden, wij hebben geen koning maar de keizer. En als gij ons Christus niet overlevert, dan zijt gij des keizers vriend niet meer, want dan zouden ze hem verraden. Als we dit nou lezen, wie zou niet vrezen in die zin, die verradersgeest is nog springlevend hoor, die is nog springlevend. En dan moet ik erbij zeggen wat je goed moet overwegen en wat nou de elite is aan het implementeren. Het doel heiligt de middelen. Het is een hele goedkope uitdrukking, maar als je daar goed over nadenkt. Het doel, het maakt niet uit hoeveel miljoenen doden dat moet kosten. Het doel heiligt de middelen. Dus ze hadden ten doel om Christus te kruisigen. En daar hadden ze die wraken Gods voor over. Moet je nagaan. Als een mens totaal aan de duivel is overgegeven. Want tegelijkertijd voert de duivel in al die Joden. Een natuurlijk mens wordt wat dat betreft nog voor vele zonden bewaard. Een natuurlijk mens met een sprekend geweten. Hij ligt in de eerste trap van de verwerping. Maar die Joden die zondigden zich in de derde trap van de verwerping met deze uitspraak. Ik heb het ook nooit horen preken, maar het is wel feitelijk de Bijbelse waarheid. En daar was geen vergeving over. Over deze zonden hebben dat moeten ondervinden. De wraken Gods op hun en hun nakomelingen. En dat is ook waar geworden. De meesten hebben het nog meegemaakt. Dat God straffende hand door middel van de Romeinen stad en tempel verwoest. Nou, dat is een verwoesting geweest. De Joden hielden geen godsdienst meer over. Want was Jeruzalem verwoest. Dan was met hun godsdienst alles gedaan. Ja. En dat is ook gepaard gegaan met inwendige verwoesting. Met inwendige verwoesting. Kijk maar naar de bezetenen van Gadara. Als een mens zodanig in die hoge trap in de handen van de duivel wordt overgegeven, dan is een mens niet een mens meer. Als de duivel zodanig over je regeert, anders gezegd, als je zo door de duivel in bezit genomen wordt. Die man die was met geen ketting te temmen. Nou, ik heb die ketting leggen. Ik heb wel een olifant aan halen, die komt er niet al los. Die man wel, die man wel. Ja. En nou zie je dat voor je ogen gebeuren en dan ga je ook die wonderen des Allerhoogste steeds dieper verstaan. Want die duivelen moesten toch ergens blijven. Die moesten toch ergens blijven. En dan voeren ze die kudde zwijnen en die storten van de top van de eeuwige woesting neer. En dat betreft ook het huidige christendom, wat zo is van God afgevallen met die Gehazi-geesten. Dan gebeurt exact precies hetzelfde. Het wordt niet genoemd, het wordt niet erkend. Want men vindt deze dingen, net zoals 9-11, door heel de media vervalst is geworden. Want de mensen vinden dat te erg. En dan wordt het voor de mensen maar geschilderd alsof de grootste criminelen, dat is ook gebeurd, maar het zijn andere criminelen, dat ze hebben gezegd. En die affaire omtrent Bin Laden. Mensen, er wordt wat afgelogen. En Steef de Bruin die verdient 1030 zilverlingen aan dat leugen- en bedrogsspel. En straks sta je als een oud geraffineerde beleider voor God. Nou, die gaan allemaal de weg van Judas, hoor. Dat kan ik je wel voorspellen. Dat zeg ik op grond van Gods woord. Want die de zoon vertreedt, die zijn bloed vertreedt, die komt daar te liggen op die akker des bloeds. Want die akker, Akeldama, die is groter dan dat stuk grond was er toen gekocht. De waarde van het bloed van Christus kan niet hoog genoeg geacht worden. Want als je je vonnis hebt aanvaard, als je de straf hebt aanvaard, en als je als een helling, als brandhout voor de hel openbaar komt, en dat gebeurt soms ook na ontvangen van nade, kijk maar naar Jozua de hoge priester, en die stond dan met bevuilde klederen en de Satan klaagde de man. En toen gaf Christus een getuigenis, is deze niet als een brandhout uit het vuur gerukt? Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ja, als je nou van die bevestiging leeft, dan leef je echt van het offer van Christus. Want dan wordt het door de Heere vernieuwd. En niet met conclusie, want dat conclusiegeloof dat verslaat ook zo'n duizenden in onze dagen. Ontzettend gewoon. En ze kunnen zo concluderen, als je Steef de Bruin aanhoort, die man die weet alles, die heeft overal verstand van. En hij is echt zo stom als een ezel. Want hij weet Gods gedachten niet. En dat geldt niet voor een kind van God, want die kent iets van Gods gedachten. Nou ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan ken je toch iets van Gods gedachten. Maar dat kennen hun niet, hoor. Anders kan je niet zo dol blijven liegen, want uiteindelijk wordt dan dezelfde zonde bedreven wat de Joden hier uitspreken. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat kan ook uitgesproken worden door je daden, zonder woorden. En als je zo kan liegen zoals Van der Staaij en Steef de Bruindoek en al die dominees doen, dan hoef je het nog geen eens te zeggen. Nou, ze zeggen het wel, want die Van der Staaij, die staat er publiek te liegen en Christus opnieuw te kruisigen. Want dat is echt profaan liegen, is Christus kruisigen. Denk er goed op. En als je zulke leugenartikelen op krant, hè, vroeger zei het gewone volk nog, de krant brengt de leugens in het land. Nou, dat is een waarachtige waarheid. Absoluut. De krant brengt de leugens in het land. En de dominees, die vergapen zich eraan. Want als je de Heilige Geest niet hebt, dan ga je het overal zoeken waar het niet is. Ik heb het wel eens gezegd, er is een dominee, wat zoek gij de levende bij de doden? En dan worden ze barsters vijandig, want oh, als ze toch ontdekt worden in hetgeen wat ze missen. Want ze weten wat ze missen, hoor. Ze weten echt wat ze missen. Ja. Maar ze zijn zo stom als een ezel, ik moet het maar zo zeggen, opdat je er eens over gaat nadenken, want ze zien niet hoe God denkt. Ze weten niet hoe God denkt. Ze kennen ook, net als Gehazi, hij was ervan overtuigd dat niemand hem zag en dat hij ook zich voor God verborgen kon. Met die barstende daden, met die dieverij. Nou, dat is een duur komen te staan. En die wraak van Gods is ook over hem gekomen. Daar zullen we er eens van zingen van mij. En wel uit het 8e vers van Psalm 22. Mijn kracht is als een scherpe sabber. Het gaat hier over Christus, hoor. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult in lang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. Want van rondom zie ik honden samenrukken. Een muid gespan heeft mij ten prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren. Zo fel ik kan. 8e vers van Psalm 22. Christus tot zonde gemaakt is, dat was noodzakelijk, want anders had hij nooit rechtvaardig veroordeeld kunnen worden. Want de veroordeling van Christus was in Gods ogen rechtvaardig. Hoe verstaan? Hij heeft voor de zonde betaald, doordat hij tot zonde gemaakt is geworden. Laat ik het anders zeggen. Hij is in de plaats van Adam gaan staan. Hij is in Adams plaats gaan staan en zegt, Vader, reken het mij toe, want ik heb het gedaan. Tot zonde gemaakt, dat betekent dat hij de zondaar was, dat hij die zonde had bedreven. Ja, als je dat niet naar waarde weet te schatten, dan ken je ook de kracht van Christus bloed niet, want hij is tot de misdadigers gerekend. Dat moest ook. Er was geen andere weg. Want hij moest volkomen voor de zonde betalen als een misdadiger in de toerekening. Weliswaar in de toerekening. Hij heeft zelf nooit geen ene zondige gedachte gehad, nog gedaan. Maar hij is tot zonde gemaakt, tot zondaar gemaakt. Ja, anders kon hij nooit rechtvaardig veroordeeld worden. Want dat oordeel was een rechtvaardig oordeel bij God vandaan. Daarom moest hij van God verlaten worden, opdat degene die door hem en door zijn bloed gered worden, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En dat is alles in borgtochtelijke zin verstaan, maar wel in de volkomenheid ervan. Waarom was Christus en waarom wordt Christus een volkomen zaligmaker genoemd? Omdat hij een volkomen zondaar was. In de toerekening. Als je dat niet gelooft, dan leef je maar van een half verlost evangelie. Een half verlossend evangelie. Maar als je geheel en al van de heerschappij der zonde verlost wil worden of verlost ben, dan leer je Christus zo kennen, want hij is tot zonde gemaakt. Hij is gestorven om onze zonde. Nou, al die zonde lag op hem, want anders kon je dat nooit geschreven zijn door de apostel. Hij is gestorven om onze zonde, want hem werd die zonde toegerekend. Dus ook de straf. Hij is rechtvaardig veroordeeld in de ogen Gods. En de Heere eiste dat ook, dat degene die gezondigd had ook voor die zonde moest betalen. En dat is alles Christus toegerekend. En hij heeft het ook alles letterlijk ondergaan. Geestelijk en letterlijk ondergaan. Hij is in onze plaats gaan staan. Die dierbare plaatsbekleding van Christus, ik voor u. Daar heb je, dat moet je dieper kennen. Niet alleen de woorden, maar ook de zaken van de woorden leren kennen. Ik voor u. Dus, die zondaar, die wordt vrijgesproken, wel een helwaardige zondaar. Daar werkt de Heer altijd op aan. En niet eerder. Nou, als je nooit meer zalig kunt worden, dan wordt het Gods tijd. In de aanvaarding van je welverdiende straf. Ik voor u, dat hebt dan kracht. Dat hebt dan waarde. Daar ga je anders de eeuwige dood. Daar heb je het moeten sterven. En dan, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat heb in mijn leven zo'n kracht gedaan. Dat de Heer tot een dode zondaar, ik leef en gij zult leven. Die levendmakende kracht van Christus. Dat is echt ongelooflijk. En ook in de herhaling, want het is een eeuwig wonder als het gebeurt. Maar als de Heer dat nou blijft verversen, dat wordt nog steeds groter wonder. Hè? Want onze afmakingen blijven maar doorgaan. Want om dat door het geloof te kennen, dat God genade wil verheerlijken. Wij willen leven van je best doen. Wij willen graag rechtvaardige mensen zijn. Maar we zijn het helemaal niet. Nou, in Christus ben je het volkomen. Maar onze wandel, die rechtvaardige wandel, die wordt alleen veroorzaakt door het lijden van Christus, niet door de wet. Om je best te gaan doen, om je nou, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal leiden, door het lijden hoor. Dat komt vanwege het kruis. Simon van Cyrene, die komt dat zeggen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal leiden, wil mij voor struikelen bevrijden. Nou, die man die werd bekant meegesleept onder het kruis van Christus. Want daar wordt het geleerd. Daar wordt het geleerd. En niet door je best doen. Niet door een vroom gezicht te zetten. Nou. Daar heeft God met eerbied gesproken geen cent voor. Dat zag je die rijke jongeling. Wie kon er nou een vuile vinger op hem leggen? Niemand toch? Maar zijn ervaring miste hij. Eén ding ontbreekt u. De ervaring. Ja, Luther zegt, wat heb ik aan de godsdienst als ik het niet ervaart? Nou, daar heb ik nou. En dat noemen ze in onze dagen, ja, allemaal van dat fundamentalistische bevindingspraatjes. Nou, dat is het niet. Nou, want als je er geen kennis in hebt, dan ga je echt voor eeuwig verloren. En de grond ligt niet in je ervaring. Maar als je het niet ervaart, geloofservaring heb ik het over.
Paulus zegt het toch, opdat ik hem kennen en de kracht zijn opstanding. Nou, dat kennen, dat is ervaren.
Heel eenvoudig.
En ervaren is kennen. Daar kan je ook nooit van elkaar losmaken, want anders komt de bevinding op zichzelf te staan. En dan krijg je allemaal van die valse wegen. Nou dan. De ervaring is het kennen des geloofs. Het liefhebben. Liefhebben zonder ervaring, dat bestaat niet eens. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat weet je uit de ervaring. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde.
Ja, en dan zetten ze de kroon van doornen, gevlochten op zijn hoofd en een rietstok in zijn hand. Ze maakten van Christus een spotkoning. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggen: wees gegroet, gij komende Joden. Dan moet je niet op die Joden neerkijken die dat hebben bedreven, want in onze natuur bedrijven we het allemaal. En dan moet je het ook niet algemeen maken, want ik heb ook al die mensen gehoord, allemaal op de brede weg, allemaal verloren. Maar daar kom je er niet mee af, hoor. Daar kom je er niet mee af. Want die eeuwige rampzaligheid, die zal persoonlijk beleefd moeten worden, zonder dat er ooit een einde aan komt. Maar onze zonden hebben hem dat bezorgd. En hij heeft dat gewillig ondergaan, want hij moest die gehoorzaamheid aan de dag leggen, die hij ook op een volkomen wijze heeft gedaan. Want er mocht geen vlek aan rimpel aan ontbreken. En hij is toch een volkomen zondaar in de toerekening aangemerkt. Door de Vader. Door de Vader. En die heeft zijn toren over de zonde ten volle op hem uitgestort. Dat kan je niet limiteren. Nee. Nee, en op hem gespogen hebben de namen zij er iets dat, maar dan zal een waar veroordeelde ziel uitroepen: ik had daar moeten staan. Ik verdiende die slagen en die hoon. En die bekering van de moordenaar aan het kruis. Alle bekeringen, echte bekeringen zijn dierbaar. Maar daar wordt het ook wel heel heerlijk verwoord. Door zijn eigen veroordeeld. Die zichzelf veroordeeld wordt niet veroordeeld. Daarmee was die man niet wedergeboren. Die zichzelf veroordeeld, daar kon hij niet mee werken. Want het was zo. Het was de ervaring. Het was de werkelijkheid. Maar toen kreeg Christus juist voor hem zo'n waarde. En hij kon het niet toe-eigenen. Dan alleen door de woorden van Christus: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar daarvoor liet hij zich bespotten, daarvoor heeft hij zich laten kruisigen, daarvoor heeft hij zich laten ontkleden, want er staat: en als ze hem ontkleed hadden, opdat degene die hij gekocht heeft met zijn bloed voor eeuwig overkleed zou worden met de mantel der gerechtigheid van Christus. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Als ik dat nou in de eenvoudigheid u gepredikt heb, zou je daar nog met bloemen overladen willen worden? Als cadeautje voor de godsdienst, als een troost geschenk. Zoals Akkord gedaan. Dit zijn echt schrikkelijke zonden. Schrikkelijke zonden. De aanvaarding van geschenken aannemen. Nou, dan geef je toch wel blijk dat je van het lijden van Christus, daar geef je helemaal niks om. Daar geef je helemaal niks om. Dan hou ik het toch bij die vrouw, toen ze op haar rouwkaart wilde schrijven en na lang geduldig gedragen lijden. Nou, ze barstte bijna in woede uit, maar het was heilige verontwaardiging. Als je dat maar laat. Ze zegt: dat heb Christus voor me gedaan. Maar tegenwoordig is er van de ware godsdienst nauwelijks meer sprake, want het gaat met dingen gepaard die alleen in het leven van Belials kinderen geschieden. Als je Christus en de Belial, ja, dan kun je natuurlijk allerlei geschenken aannemen, terechtbuigen. Dat kan allemaal gepaard gaan met Christus op je lippen en allerlei mooie belijdenissen. En in de Tweede Kamer Christus elke dag opnieuw kruisigen door de leugens te propaganderen. En zelfs die Forum voor Democratie, die heeft nog veel... SGP heeft helemaal geen rechtvaardigheidsgevoel, maar die hebben nog enig rechtvaardigheidsgevoel. Toen die communistische reus in de Sovjet-Unie in elkaar zakte, dat ook niemand verwacht. Ik ben de God van alle vlees, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. De Heer kan zo'n systeem in een bestek van een korte tijd in elkaar laten storten. En dan zie ik toch echt dat die elite, die leven wel zodanig in een droomwereld, en dat was ook met Hitler zo, en met Himmler, en met de zijnen. Die droomwereld, die zakt als een plumpudding in elkaar. Maar ze hadden wel dat onrecht bedreven. En als je dan die geschiedvervalsing ziet, hè, dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd, dat is absoluut niet waar. Hij is in de 80 geworden in Argentinië. En er is bewijslast genoeg van. Ja, En als je dan ook de reformatorische media, al die leugens, 9-11, door vliegtuigen. Nou mensen, daar heb je het als je dat nou zelf gelooft, dan ga je er zelf mee verloren. Maar als je nou gezet bent om het volk te bedriegen met zulke leugens, en dat gaan we door, het gaan we door. Nou, die veroordeling, die doet niet onder als dat oordeel wat over de Joden is gekomen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dan krijg je dat. Dat is ook over Gehazi gekomen. Dan krijg je dat deel. Daar is geen ontkomen meer aan. Dan heb het lijden van Christus, het borgtochtelijke werk van Christus, het offer van Christus, geen waarde voor je. Als je die barstende leugens kan handhaven. Ja. En ook als je er niet tegen ageert, want dan gaat toch de godsdienst niet door je heen. Dat mag ik zeggen, de wereld merkt het ook op die ongerechtigheid. Maar het gaat niet door ze heen. Dat gaat alleen door je heen als je genade mag kennen. En dan draag je daar ook de lasten van. De lasten van land en volk, de zonde van land en volk. Je hebt er een hartinfarct aan overgehouden. De Heer heeft het dan wel iets teruggenomen. Maar als het niet door je heen gaat, dan heb je nergens last van. Dan leg je er geen nacht over wakker. Nou, dat is niet mijn leven, dat mag ik echt zeggen. En dat is geen verdienste, nou. Maar dat komt voort uit dat lijden wat overig is. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Daar hoef je niet altijd bloedig voor vervolgd te worden. Dat is ook inwendig lijden. Dat zijn ook de binnenpraters. Die veroorzaken ook dat lijden. Van binnenvrees, van buitenstrijd, of van binnenstrijd, of van buitenvrees. Wat Paulus zegt. Oh ja, dat gaat door je heen. En dan ervaar je dat. En niet om daar op te rusten, dat kan trouwens niet. Je kunt niet op je ervaring rusten. Maar zo belieft de Heer zijn volk te versterken. Het moet echt bevindelijk gekend worden, om dat woord maar eens te gebruiken. En dan zeggen de tegenstanders ervan, ja, dat wordt maar één keer in de Bijbel genoemd. Nou, het woord is een en al bevinding. Het is een en al bevinding. Als ik deze geschiedenis oplees, dan is dat niet geschiedenis. Dan moet dat toepassing wezen in ons leven. Dan moeten we datgene van kennen wat tot onze zaligheid dienen moet. Je kan niet zalig worden zonder Christus te kennen in de trappen van zijn vernedering. Dat is niet mogelijk. Dat is absoluut niet mogelijk. Nee. Want kijk maar naar die moorman. Die las de profeet Jesaja. Jesaja 53, een rol van Jesaja. En dan las hij zijn eigen oordeel in dat hoofdstuk. Zo heb ik het ook nooit horen preken, maar dat legt er waarachtig in. Door die vraag op leven of dood, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander. Het ging door hem heen. En hij ondervond de last ervan. En dan houden we de wegen op. Ja, een weg welke woest is. Er is geen weg. Zo wordt dat ook ervaren. Zo wordt dat ook ervaren. En toen werd Christus aan hem geopenbaard. Dus de weg, de waarheid en het leven. Als die schuld overnemende borg. En toen wilde die ook gedood worden als bewijs. Als teken van de afwassing der zonde. Wat verhindert het mij? Nee, er is geen verhindering. In die gevaarlijk geloof. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ook voor mij heeft hij zijn rijkdom ontzegd. Want de koning verandert niet als hij in bedelaarsklederen loopt. Nee, het is diezelfde koning. Zo openbaart hij zich aan de ziel. Ik ben uw God, ik ben uw koning. Mijn Heere en mijn God. Toen brak Thomas door in het geloof. Maar hij had het al eerder geloofd. Laat ons met hem gaan, zegt Thomas, die ongelovige Thomas, opdat wij met hem sterven. Dat is een andere belijdenis, als Petrus deed. Ik zal met u de dood ingaan. Nee, Thomas, die was daar bereid. Dus die ongelovige Thomas, nou, ik kan het niet aanhoren als dat gezegd wordt. Want Thomas was een diepe kind van God, hij moest wel onderwezen worden. Want ook die niet gezien hebben en die geloof zullen hebben, die zullen eeuwig zalig worden. Het werd allemaal vervat in dat woorden te geloof. Maar de inhoud is Jezus Christus en die gekruisigd. De inhoud is de belofte in Christus, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Niet anders zo, want heb je dat voorwerp niet, dat voorwerp des geloofs, dan zou je ook nooit de aanvallen en de zwaarden die dan door je ziel gaan kennen, zoals in het leven van de moeder des Heren. Haar werd de naam des Heren geopenbaard, zij hebt de zonen Gods gebaard. En ze had verwacht dat het in een andere weg zou gaan als dat ze voor ogen kreeg. Nou, dat mens is, ik heb vanmorgen gezegd, 1000 doden gestorven. Dat kan ik je wel vertellen. Maar daarmee was het niet een ongelovige geworden. Dat willen ze dan in onze dagen maken. Dat is allemaal blasfemie. Dat is heiligheidsschennis. Want zo werkt de Heer, zo werkt de Heer, dat al het zichtbare voor ons verdwijnt, opdat Christus koning zou zijn in ons leven. Ja. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af. Dat kwam ook tot een climax. Ze deden hem zijn klederen aan. Die spotternij die ging door aan het kruis. Hè. Dat staat er verder geschreven. Dat is te lang om erover door te gaan. Maar dat is wel een voorbereiding voor het aanstaande Pascha, beleven en welzijn. Ja, mijn ziel heeft grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden. En dat was dan voor zijn kruisiging. Maar dat zag al op zijn kruisiging. Hij had het veel gezegd tot de discipelen, dat hij moest lijden en gekruisigd en sterven. Maar ze hadden het ook niet begrepen, want ze misten de ervaring daarvan. Maar toen ze het ervaren hadden, toen konden ze ook getuigen van de kracht van zijn opstanding. Ja. En door de kracht van Christus' opstanding worden ziel wedergeboren. Dat kan ik je ook vertellen. Dat geschiet uitsluitend door de kracht van Christus' opstanding. En dan komt een ziel, een dode ziel, komt dan tot leven. In welke weg? Door de stemmen des Zoons van God. En dan spreekt hij, dan verzegelt hij de belofte in je hart. En die neemt hij nooit meer terug. Nee, dan komt hij weer steeds op terug. En daarom ondervindt Gods ware volk zulke aanvallen. Want een hypocriet kan niet van een geschonken belofte spreken. Kan niet spreken van een geschonken belover, een geschonken zaligmaker in de weg van terecht. En daar komt de help af. Daar komt de help af. En daarin maakt Maria de moeder des Heren geen onderscheid met de andere gelovigen in de aanvechting ervan. En ze was wel een bijzondere gelovige in die zin, omdat ze de zaligmaker heeft gebaard. Wou je dat op naam zetten van een onbekeerde vrouw, een onbekeerde Jodin, is godslaster. Dat wordt in onze dagen allemaal bedreven door mensen die het niet ervaren hebben. Die misschien wel een bevinding hebben gehad, misschien wel een diepe bevinding hebben. Maar als je nou werkelijk als Christus verheerlijkt is in je leven, dan kan je dat niet meer aanhoren, die blasfemie. Die heilige schennis, wat ze nou in onze dagen plegen te doen, zelfs op schrift. Nou mensen, dan zou ik toch zeggen, je kent er niks van, want anders durf je dat niet. Terwijl de heilige schrift ook van Rachel een prachtige getuigenis geeft, dat zij de moeder is geweest met Lea, die de patriarch hebben gebaard. We gaan op een eeuwigheid dan, lieve gemeente. En we staan straks alle persoonlijk voor God. En kinderen, dan moet je de hand van je vader en moeder loslaten. En dan sta je persoonlijk voor God. En dan zal de Heer het van je afeisen. En dan zal de Christus zijn eigen volk rechtvaardigen, omdat ze in de tijd gerechtvaardigd zijn. Dan vindt die rechtvaardiging niet opnieuw plaats. Maar de Heer zal dan de vrijgekochte te Sion aan zijn rechterhand plaatsen. De schapen en de bokken aan zijn linkerhand. Ja, naar die dag kan je wel uitzien, hè. Want dan is ook alle corruptie voorbij. Dan is het met deze wereld, met de illuminatie allemaal gedaan. Nou, het geloof ziet het al dat het gebeurd is. Het geloof ziet het al. Want die niet gelooft in de Zoon van God is al reden veroordeeld. Dat geldt voor ieder mens, ook voor de wereld. Is al reden veroordeeld. Zo ziet het geloof het. En zo staat het ook geschreven. O, mochten we niet tot onszelf inkeren, maar tot deze koning waarvan zelfs Pilatus had geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Amen. Heere, gij zijt het echt. Gij zijt de koning van de inwendig besneden Joden. En gij zijt ook de koning van de beminde om de vader wil. Volbreng ze toch tot waarachtige bekering. Opdat het zou zijn, één herder en één kudde. Opdat geheel Israël zalig zou worden en zalig genoemd zou worden. Wat zo in de profeten is geschreven, in de profetie is geschreven door Mozes en door de apostelen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Nog even geen acht op die grote zaligheid. O, dan blijven er geen woorden meer over. Van de toren Gods die aanstaande is. Hoe vreselijk is het om het bloed van Christus te vertreden. Hoe vreselijk is het om als Kaïn uit te spreken dat zijn zonden te groot waren om vergeven te worden. Het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden. Heren, dat we dan in dat geestelijke badwater van
Bethesda. Ja, in die fontein die gij gesteld hebt voor de ongerechtigheid van het huis van David. Dat we daar mochten verkeren onder het kruis, aan de voet van het kruis, maar ook onder het kruis, onder het heilige kruis. Om te reizen naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Om Jezus in de amen. De gemeente nog zingen van vers 12 uit Psalm 22. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. Dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Daar heb je het weer, hè. Dus niet de bekeerde mens spelen, maar de Heer groot maken. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wil mij niet verachten, nog oor, nog oog. Van mijn verdrukking wende, maar hij verhoort wanneer ik uit ellende riep naar hem hoog. 12 van 22. Geef u vrede. Amen.